Ja, nou we toch over Afrika hebben. En aan de oostkant van Afrika ligt dat prachtige eiland Madagaskar. Het ligt daar wat geïsoleerd, wat overdreven te zeggen. Maar het is wel zodanig daar dat wat betreft de structuur, onderwijs en voorzieningen en dergelijke, dat niet echt eenvoudig is te noemen. Het Krimpse echtpaar Ami en Rien Kiewiet, die hebben zich dat aangetrokken. En daartoe een stichting opgericht. Die heet, als ik dat goed uitspreek, Stichting Vanampiana Sekoli Malagasy. Ami en Rien, goedemorgen. Alle twee welkom in de uitzending.
Goedemorgen. En prima uitgesproken. Dat,
was het goed uitgesproken?
De Malagasy spreken het zelf nog weer anders uit, maar dat, die taal spreken wij ook niet.
Dus prima. Jullie zijn, zeg maar, dit werk niet helemaal vreemd, want in de periode 2011 tot 2016 hebben jullie ervaring opgedaan in Guatemala, in Midden-Amerika. Er werden ook kansarme kinderen ook geholpen om naar school te gaan. Hoe raak je betrokken bij zoiets? Waar begint dat?
We zijn met vrienden, zijn we in 2010, zijn we naar Guatemala gegaan. Die hadden daar een dochter wonen die met een Guatemalteek getrouwd is. En wij gingen daar om naar haar om te zien, maar vooral eigenlijk een vakantieperiode door te brengen. En toen we daar liepen, liep ik samen met mijn vriend met de handen in de zakken te slenteren over die markten. En toen zeiden we tegen elkaar van ja, kunnen wij niet iets doen aan deze hele arme bevolking? Veel kinderen die niet naar school gaan. Allerlei problemen zagen we. Daar hebben we toen even over nagedacht en flinke tijd over nagedacht. En toen kwamen we tot de conclusie van we zouden eigenlijk daar wel wat meer voor willen doen. Die vriend van mij was toen nog aan het werk, dus we hebben even gewacht tot zijn pensioendatum er was. En in 2011 hebben we een stichting opgericht, de stichting Niños Contentos. En die heeft...
Tevreden kinderen, hè?
Ja. Tevreden kinderen,
ja. Niños Contentos, ja.
Ja, die heeft daar werk gedaan voor school.
Ja, en... We begonnen met het onderwijs, want wij vinden dat als je kinderen een betere kans wil geven, begin je bij het basisonderwijs.
Ja. En, daar zit de kern, hè?
Ja. En wat wij ook toen konden doen, dankzij veel steun en donateurs, ook de kinderen eten geven. Dat is ook altijd een lokkertje, want als je heel erg arm bent en de kind kan naar school en krijgt daar eten, scheelt de ouders weer een maaltijd thuis. Dus toen is de school ook, hij is begonnen met 75 kinderen. Het jaar daarop 105 en het jaar daarna 150 was ook het maximum. Dus daar hebben we dat ook mee geleerd. En ja, op een gegeven moment was natuurlijk dat hele project afgelopen. We hadden een bepaalde datum afgesproken. En toen zijn wij samen eens na gaan denken van wat willen we hierna?
Want het werkt erg verslavend, hè, als je dat werk mag
maar
doen.
Maar als ik nou zo'n project in Guatemala, dan denk ik van, je hebt zich een bepaalde termijn gesteld, maar denk ik nog niet dat de problemen dan verholpen zijn. Je kunt zeggen van, oké, prima, we geven ons die termijn en dan stoppen we ermee. Ja. Maar het houdt dan niet op, hè?
Nee, dat klopt. Aan de ene kant wordt er van de kant van de grote landelijke organisaties die ondersteuning geven aan stichtingen als die van ons, wordt aangegeven, zorg er altijd voor dat er een laatste termijn is. We hadden in eerste instantie gezegd, we gaan voor 3 jaar. Nou, uiteindelijk is het 5 jaar geworden. Dat is dus wat er naar voren gebracht wordt om de mensen toch wel zelfstandig te maken. En de school in Guatemala, die we hebben ondersteund, heeft wel intussen zoveel geld gegenereerd uit andere bronnen, dat ze ongeveer op halve kracht door konden gaan. Zou je zeggen van halve kracht, maar... En we hadden met die vrienden afgesproken dat we het project zo'n periode zouden laten doorlopen. En die periode was afgelopen, dus We moesten ook zeg maar, daar ons aan ons woord houden en zeggen van ja jongens, dit was echt de laatste betaling.
Ja, dus Ami zegt, je hebt gewoon zeg maar de kar een zetje gegeven en aan, het, ja. Aan dat rollen gebracht. Ze weten nu hoe ze dat aan moeten pakken.
Ja. Alleen wat Rien ook net zegt, wel op halve kracht verder. Ja. Omdat natuurlijk die financiële steun ontbreekt. Maar de school draait nog wel. We hebben ook nog steeds contacten daar. En ja, als je dan dat afgerond hebt en je zit weer thuis, dan denk je, ja, wat nu?
Ja, en op een gegeven moment dan dat. Nu met dit project in Madagaskar, dan zit je weer thuis, dan denk je, wat nu? Wat is dat wat jullie drijft?
Ja, ik moet zeggen, misschien een beetje, of nee, niet misschien, wat idealisme. Aan de ene kant, we worden toch geconfronteerd met de grote verschillen tussen arm en rijk op deze wereld. De onrechtvaardige verschillen daar ook bij. En de dankbaarheid die wij merken dat we het zo vreselijk goed hebben en de middelen krijgen. En dat was met Ninos Contentos al het geval. En het is nu ook met het werk op Madagaskar. Veel mensen in onze omgeving ondersteunen ons daarin. En eigenlijk kan je zeggen van het geld wat we er zelf in stoppen wordt verdubbeld. Doordat anderen ons ook helpen. En dat is ook een stimulans. Hè, maar we zijn beide gereformeerd, christelijk opgevoed. We hebben altijd geleerd van je moet aan je naaste denken. En dat kan natuurlijk, en daar wil ik helemaal niet slechts over zeggen, door in de collectezak wat te stoppen of door je giroboek te trekken. Nou, giroboek is, ik ben al wel op leeftijd, maar het is wat verouderd. Maar wij hebben ook gemerkt dat het daadwerkelijk uitvoeren ook een heel goed iets is. En wij hebben de tijd. Ik ben al een jaar of 12 geleden gestopt met werken. Dus we hebben de gelegenheid en we houden geen van beiden van stilzitten. Dus we doen het op deze manier en dat bevalt ons erg goed. En dat werkt verslavend, vandaar dat we dus na Guatemala wat meer wilden gaan doen.
Ja, ja, ik heb ook iemand gekend die iets dergelijks had in Indonesië. En ook daar zijn ziel en zaligheid in stopte. Ami, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij Madagaskar?
Ja, dat is eigenlijk ook een bijzonder verhaal. In de kerk bij ons zit een jongen en die is op 20-jarige leeftijd naar Madagaskar gegaan. Heeft daar een aantal jaren gewoond, bedrijf opgezet. En toen wij stopten met Guatemala, toen hebben we in Utrecht, moet je even helpen.
Bekerk in actie,
hebben we gevraagd van, joh, wat heb je voor ons in de aanbieding? Nou, kwamen ze met India of Zuid-Amerika. We zeiden van, nou, vanwege tijdverschil willen we dat niet. Nou, dan kom je uit bij Afrika. Nou, Oeganda, Zuid-Afrika, Kenia, Madagaskar. Dachten, hey, Madagaskar, daar kennen we iemand. Zijn ouders wonen hier. Zijn vader leeft inmiddels niet meer. En dus daar hebben we mee contact opgenomen en gevraagd van, joh, kunnen jullie ons wat vertellen over Madagaskar? Maar ze waren zelf ook geweest. Nou, als je even wacht, onze zoon die komt over 3 weken. Was rond de kerst. Nou ja, hebben daar een middag gesprek mee gehad, foto's gezien en dus dat sprak ons wel erg aan. En toen zei hij, ja, hij woont op het moment zelf in Kenia. Hij zegt, als ik moet kiezen tussen Kenia en Madagaskar, op Madagaskar is het harder nodig. Dus zodoende zijn wij op Madagaskar terechtgekomen. En dan moet je dan natuurlijk je contacten nog hebben.
Ja, en hoe pak je dat aan?
Ja, nou, dat was eigenlijk ook weer heel bijzonder, want hij kent nog iemand die daar woont. En bleek achteraf een oud krimpenaar te zijn. Een contact is dan zo gelegd. En die zegt van, nou, ik heb wel een dame, Kate. Die komt vanuit Polen, is een vriendin van me. Die kan ik wel eens benaderen. Dus die jongen heeft Kate benaderd. En nou ja, die heeft ons, hebben weer contact gehad. En dat klinkt heel gek, via de mail eigenlijk al gelijk van, hey, dat zou wel wat worden. En zodoende zijn we er nu 2 keer geweest. En ja, contact is heel goed. En wij werken dus samen met een Poolse stichting die daar ook veel werk doet.
Dat heb ik inmiddels begrepen. Jullie zijn zelf ook naar Madagaskar geweest. Ja. En het is natuurlijk een behoorlijk groot eiland. Op een gegeven moment moet je toch een bepaald project uitzoeken. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
We zijn dus naar aanleiding van die contacten met Kate zijn we in 2016 naar Madagaskar gegaan. En daar hebben we het werk gezien wat zij met haar stichting, Ankisi Kasi heet die, Kinderen van Madagaskar. Ze heeft dat met haar stichting, wat voor werk ze doet. En dat was vooral van de minder bedeelde kinderen naar school helpen. En voor een aantal, ook voor maaltijden te zorgen. Dat was wat beperkt. En we hebben een aantal scholen bezocht. En een van die scholen was in Ambotamasina. Dat is een heel klein dorpje, vrij dicht bij de hoofdstad. Maar heel geïsoleerd gelegen. Daar kan je alleen maar komen nadat je eerst 3 kwartier over hele slechte wegen met een four-wheel-drive gereden hebt. En daarna nog ongeveer 3 kwartier door de rijstvelden omhoog geklommen bent. Kom je daar bij dat plaatsje aan. Daar waren we ook op bezoek geweest. En nou, aan het eind van ons bezoek toen hebben we gezegd van ja, waar kunnen we nou ons beste inzetten? En toen was het advies van Kate van kies voor die school waar ik net over had. En op die school zaten 75 leerlingen en dan hadden ze 2 leerkrachten. En die leerkrachten werden door de ouders zelf betaald uit dat dorpje. Maar de kinderen hadden weinig te eten. En het was ook handig als de school wat uitbreiding zou krijgen. Dus daar hebben we begroting gemaakt. En toen hebben we op een bepaald moment gezegd van nou, daar willen we mee van start gaan. En toen bleek, toen hebben we ook toegezegd van de kinderen krijgen een maaltijd van ons. En we zorgen voor schoolmaterialen, allemaal dat soort dingen. En toen het schooljaar zou beginnen, dat was dan het schooljaar loopt daar nog gelijk aan het schooljaar in Nederland. Het is wel het zuidelijk halfrond, maar toch.
Franse invloeden nog.
De Franse invloeden.
Ja, het is een oude Franse kolonie. Ja, ja
klopt. Ja. En toen bleek dat de school startte met 105 leerlingen. Waardoor we dus ineens veel meer maaltijden moesten betalen en noem maar op. Nou, gelukkig met hulp van anderen is dat allemaal gelukt. En zo is die school gaan draaien. Toen hebben ze ook 1 leerkracht extra aangetrokken. Nou zijn de kosten voor een leerkracht niet zoveel. Want een leraar daar verdient voor een heel jaar, inclusief alles, 300 euro per jaar. Dus dat zijn geen bedragen. Nee. Alleen maaltijden zijn relatief erg duur, omdat het ook heel moeilijk is om die daar te brengen. En vandaar dat we ook gezegd hebben van nou, 4 maaltijden per week, hè, nemen we voor onze rekening. Nou, toen zijn we in 2018 gaan controleren van hoe dat nou allemaal werkte. En intussen heel veel contact per mail. We hebben ook Kate, we zeiden al dat ze een Poolse was, hebben we in Polen ook met haar gesproken over de voortgang van het project. Maar je wilt ook wel eens een keertje met eigen ogen weer zien. En dat was heel bijzonder. En toen bleek ook van ja, 4 dagen in de week. Het is leuk om die kinderen 4 dagen in de week eten te geven. Maar wat eten ze dan die 5e dag? De volgende vraag zal zijn de 6e en de 7e. Maar
ja. Week heeft 7 dagen. Ja, dus, ja.
En toen kwamen ze dus zelf. We hebben gevraagd van nou, hè, hoe kan dit opgelost worden? Want het eten wordt gekookt door moeders in om beurten. Dus elke moeder eet op dat moment dan ook mee. En nou ja, die 5e dag, dus de woensdag, was het niet handig om te koken. Toen kwamen ze zelf van, nou, een snack. Nou, wat versta je onder een snack? Hebben ze de koppen bij elkaar gestoken van, nou ja, als je een stuk stokbrood geeft, wat ik net al zei, van ze eten de helft op en de helft voor thuis. Fruit gebeurt, bananen hebben ze ook wel gedaan. En als je daar dan, moet ik toch even zeggen tussendoor, als je daar dan komt en als je dan weet dat dat onze school is, dat is zo gaaf.
Ja.
Dat is echt. We hebben de laatste keer dat we er waren, zijn we 4 of 5 geweest. Dus elke keer die klimpartij. En we hebben uiteraard ook in de rijstvelden gelegen. Want paadjes van 20 centimeter breed moet je een beetje balanceren. Maar dat heb je er gewoon voor over.
Ja. Die school, is dat nou in dat plaatsje voorbij die rijstvelden dan?
Ja.
Dus dat betekent dat de afstand die kinderen af moeten leggen, dat is echt een grote afstand.
Ja, je praat over, ze komen natuurlijk overal vandaan. Het plaatsje ligt bovenop een heuvel.
Ja.
drie kwartier tot een uur enkele rit, moet je toch wel rekenen.
Ja. Maar die trip door de reisvelden, die moeten wij ondernemen als we vanuit zeg maar de hoofdstad daar naartoe gaan. Maar de kinderen zelf wonen daar allemaal in de omgeving. Ja. Hè, wel een wat ruime omgeving, want het is een heuvelpartij, een hooglandachtig.
Maar geen onoverkomelijke afstand om dagelijks onderwijs te genieten?
De enige mogelijkheid om dagelijks onderwijs te genieten. En de ouders sturen de kinderen wel, want ze krijgen daar een maaltijd. Dat betekent dat ze minimaal één keer minder thuis hoeven te eten.
Ja. En de bedoeling is uiteindelijk, zeg maar, niet alleen zeg maar wat betreft dus de ondersteuning van die school en materialen en zorgen dat er dus maaltijden zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk om ze, zeg maar, profijt te laten trekken van de opleiding die ze krijgen. Om uiteindelijk, zeg maar, tot een betere leefomstandigheden te komen.
Dan hun ouders, ja. Ja. Ja, ja. En waar ze nu ook mee begonnen zijn, dat schiet me nou ineens te binnen, is een stukje land zelf te gaan bebouwen. Dat de leerlingen zelf op hun vrije woensdagmiddag of zaterdagmorgen een stukje land gaan bebouwen, wat ze dus weer kunnen gebruiken voor de maaltijd op school.
Ja. Dat project.
En daar komen dan ook deskundigen bij die dus de kinderen wat andere maatregelen leren hoe ze met de landbouw om moeten gaan. Ja. Omdat het wordt van vader op zoon overgebracht, op moeder op dochter. Maar het is vaak heel eentonig en ze veranderen heel weinig in dat proces. En nu komen er dan vrijwilligers ook vanuit de hoofdstad, die dan de kinderen gaan vertellen van je kan het beste zo en zo dat gewas kweken of dus, afwisselen.
Ja, zijn leerlingen van een landbouwschool.
Ja.
Ja. Jullie stichting die is opgericht in 2016, dus alweer twee jaar geleden. Net in Guatemala heb je daar een termijn gesteld. Hoe is dat hier?
Aldoende leert men en je wordt steeds wijzer. Dus we hebben nu gezegd, we stellen geen termijn. We hebben wel nadrukkelijk gezegd tegen de mensen daar op Madagaskar, jullie kunnen gedurende een flink aantal jaren op onze hulp rekenen. We houden in de gaten wat jullie zelf kunnen doen. Maar omdat de ouders nu al zorgen voor twee leerkrachten en voor het schoolgebouw, en vinden wij dat de ouders al aardig wat inbrengen. En we hebben het project nu zo opgezet dat wij ook door kunnen gaan met de steunverlening op het moment dat we zelf niet meer lichamelijk in staat zijn om daar naartoe te komen. En ik ben 67 geworden afgelopen week. Dus je moet er rekening mee houden dat je op enig moment niet meer dat soort reizen kan doen.
Maar dat dit 10 jaar gaat duren is voor ons eigenlijk wel duidelijk.
Ja. Dan las ik even in het folder dat de ouders betalen 2 krachten en jullie stichting betalen er 2. Even zorgen ook voor de schoolmaterialen.
Ja.
En voor nog een keer een sociaal medewerkster.
Ja.
Dat klopt.
Een coördinatrice met de vrije naam Maniana.
Manana.
Manana.
Oh, Manana moet je daar spreken. Ja, ja, ja. Oh ja, de klemtoon ligt daar. Ja. Dat is goed ook. Het moet allemaal bekostigd worden. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat je dat allemaal uit eigen zak doet. Er zijn ook mensen, zeg maar, die dit project van harte willen ondersteunen. Wat voor initiatieven hebben jullie op dat punt?
Wij hebben twee soorten donateurs. Als ik praat over particuliere donateurs, dan mensen die soms regelmatig, maar soms eenmalig een bedrag overmaken. En we hebben een groep mensen die ons ondersteunen met een bedrag van meestal 8 of 10 euro per maand. Waardoor ze dus zeg maar één kind ondersteuning geven.
Wat doe je met 8 euro per maand?
Voor 8 euro per maand kunnen wij één kind het hele pakket geven wat wij dus doen.
De maaltijd, de schoolmaterialen, et cetera.
Ja.
Dat kan allemaal. Dat is slechts 8 euro per maand.
Ja, en daar willen we graag, als het kan, dus 140. Want intussen zitten 140 kinderen in. Als we 140 van dat soort donateurs hebben, dan kan alles daar voorzien worden.
En hoeveel donateurs hebben jullie dus nu?
Een goede 20.
Een goede 20.
Ja. Van die periodieke donateurs.
Ja, oké. Okay. Mensen die dit horen en zeggen van nou, oké, prima, daar willen wij ook wel graag een bijdrage aan leveren. Hoe kunnen ze dat doen?
Ons een mailtje sturen. Dat is stichting sfsm@gmail.com. Ik zal het nog een keer zeggen. Stichting sfsm@gmail.com.
Ja. Dat staat erop. En verder is er ook nog een site, hè?
Er is een site. Ja. Dat is www.stichtingfsm.nl.
Ja, goed zo. En
Men kan ook mij ook bellen 06-51-320-771.
Goed, ik ga dat allemaal nog even herhalen. Het is dus de Stichting Van Ampiana Secoli Malagasy. En dat betekent hulpverlening aan scholen Madagaskar. En deze stichting wordt door jullie dan gerund, Ami en Rinde Kivit. Op internet kunt u alle informatie vinden onder www.stichtingfsm.nl. Dat is Frederik Simon Marinus, de afkorting dus van Ampiana Secoli Malagasy. En een e-mailadres, dan schrijf je aan elkaar stichting FSM en dan @gmail.com. Goed, oké. Okay. En met €8 per maand zijn jullie enorm geholpen.
Enorm. En vooral de kinderen op Madagaskar zijn enorm geholpen daarmee.
Oké, okay. Ik wens jullie heel veel succes.
Ja.
En mocht u nog een beroep op ons willen doen als lokale omroep, wij staan ter beschikking.
Dank u wel.
Fijn, dank u.
En fijn dat we hier mochten zijn.
Graag gedaan. Ja.